Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, deze dienst vervolgen wij door eerst samen te zingen van Psalm 75, het zesde vers. De groepen 3 en 3-4 hebben die geleerd. Ik zal dit melden, ik zal altijd zingen. Jacobs God ter eer. En wat er volgt in vers 6 van Psalm 75. Aan het begin van de dienst van vanmiddag doen we eerst belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen, als ook losse leerregels, hoofdstuk 2, paragraaf 9. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 2, vers 7. Aansluitend daarop lezen we de profetie van Jesaja, hoofdstuk 40, de versen 1 tot en met 11. Jesaja 40, de versen 1 tot en met 11. Eerste geloofsbelijdenis en ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En met de Dordtse leerregels hoofdstuk 2, paragraaf 9 beleiden wij deze raad, voortkomende uit de eeuwige liefde Gods tot de uitverkorene, is van het begin der wereld tot op deze tegenwoordige tijd de poorten der hel zich te vergeefs daartegen stellende, krachtiglijk vervuld geweest en zal ook voortaan vervuld worden, alzo dat de uitverkorenen te zijner tijd tot één vergaderd zullen worden en dat er altijd zal zijn een kerk der gelovigen, gefundeerd in het bloed van Christus, dewelke hem, haar zaligmaker, die voor haar als een bruidegom voor zijn bruid aan het kruis zijn leven overgegeven heeft, standvastiglijk beminnen, gedurig dienen en hier en in alle eeuwigheid prijzen. Jesaja 40, de eerste 11 versen. Troost, troost mijn volk, zal u lieden God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. En stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht. En wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de eerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden en alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heren gesproken heeft. Een stem zegt, roep. En hij zal zeggen, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord onze Gods bestaat in de eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap. Klim op een hoge berg, o Jeruzalem. Gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet. Zegt de steden van Juda, zie, hier is uw God. Zie, de Heere, Heere zal komen tegen de sterke, en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon is bij hem, en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden, gelijk een herder. Hij zal de lammekes in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogende zal hij zachtjes leiden.
Gemeente, deze dienst vervolgen wij door samen te zingen van Psalm 119, de versen 25, 29 en 32. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. Wat er volgt in vers 29 en 32 van Psalm 119. Gemeente vanmiddag maken we weer het begin met een nieuwe serie preek over de Heidelbergse catechismus. Bij de introductiepreek gaf ik al aan dat ik in deze serie preken de zondagsafdelingen graag wil bepreken vanuit een bepaald bijbelgedeelte. Vanmiddag is dat het gedeelte wat gelezen aan het begin van de dienst, Jesaja 40, de versen 1 tot en met 11. Ik lees de versen 1 en 2 nog een keer. Jesaja 40, versen 1 en 2. Troost, troost mijn volk, zal jullie de God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep daartoe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand van de Heere dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Aansluitend daar lezen we ook zondag 1, de vragen de antwoorden. Zondag 1, vraag en antwoord 1, wat is uw enige troost? Beide in het leven en sterven, dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft en al zo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom die mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Vraag en antwoord 2. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zalig leven en sterven moogt? 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten andere, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden. En ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Tot zover ook zondag 1. Ik noem als thema hierbij de troost van de christen. 3 aandachtspunten. Het is eerst de enige troost in vraag 1. Daarna als tweede ook de volkomen troost. Eerste deel antwoord 1. Als derde ook de blijvende troost. In twee deel van antwoord 1, maar ook vraag en antwoord 2. Dus de troost van de christen. De enige troost, de volkomen troost en als laatste ook de blijvende troost. Onze eerste gedachte is dus de enige troost. En gemeente, dan is het eigenlijk best wel een directe en ook een heel persoonlijke vraag aan het begin van de catechismus. Wat is uw en wat is jouw enige troost, beide in leven en in sterven? Jesaja begint hoofdstuk 40, ook met vergelijkbare woorden, troost, troost mijn volk. Wat een toepasselijk en rijk woord, ook hier van de profeet Jesaja. Zeker, volkomen waar, Jesaja zelf leefde lang geleden. Hij leefde en werkte in de 8e eeuw voor Christus, jongens en meisjes, jongelui. Bijna 2800 jaar geleden is dat. Maar toch is het een boodschap die ook vandaag zo vol van inhoud is. Want Jesaja, die spreekt deze woorden tot het volk van Juda in een tijd dat het nog niet in ballingschap is weggevoerd. Maar de Heere, die heeft Jesaja in de geest van de profetie laten zien wat in de toekomst zal gaan gebeuren. Hoe de mensen in ballingschap als krijgsgevangen worden weggevoerd naar het verre Babel. Jeruzalem zal woest en verlaten achterblijven en het zal zulke ingrijpende gevolgen hebben. Want de mensen kunnen dan niet meer naar de tempel. De dieren kunnen dan niet meer worden geofferd. Het is dan voorbij met de bediening van de verzoening, waarbij de kinderen van God in het Oude Testament zo intens hebben geleefd. Jongens en meisjes, hoe kunnen ze, ja hoe kunnen ze dan toch nog in de nabijheid van de Heere zijn? De Heere vertelt ook aan Jesaja dat heel veel Israëlieten het in Babel uiteindelijk prima zullen hebben. Die zullen denken, waar hebben we nou Jeruzalem en die offers nog eigenlijk voor nodig? Ik leef in Babel zoals ik het zelf wil, ten diepste zonder God. En Jesaja, die vindt dit zo erg. Maar gelukkig laat de Heere ook aan Jesaja zien dat hij met alle mensen zo zal gaan in Babel. Er zal gelukkig ook nog een groep zijn die wel met hun hart en met hun ziel en hun leven aan God verbonden zal blijven. Er is een kleinere groep, maar ze zijn er wel. Het zijn de kinderen van God uit het Oude Testament, een geestelijke rest, een overblijfsel naar de verkiezingen van de genade. En die zullen blijven verlangen naar de tempel en naar de omgang met God die ze zo sterk hebben ervaren, terwijl ze stonden rondom die offers van vroeger. Want een gelovige Israëliet, die mocht zijn handen leggen op het offerdier en zo vergeving van zonden ontvangen. Deze mensen die verlangen naar de Heer Jezus die beloofd was, en ze hoopten op zijn komst. Ze wisten met een gelovig hart, de verzoening met God, die is door het geloof, door het bloed van de Heer Jezus. Deze mensen kunnen niet zonder de offers, kunnen niet zonder die enige troost, beide in leven en in sterven. Zij kunnen niet meer zonder de Heer Jezus. En gemeente, op dat punt ligt de aansluiting naar vandaag. Niet voor niets is de ballingschap in Babel in de Bijbel zo vaak het beeld van Gods gemeente van alle tijden en plaatsen. Ook in hun leven is de dienst van de Heere en het leven met de Heere het allerbelangrijkste geworden. Die mensen, hè, die hunkeren, oh, die hunkeren naar de verzoening met God, die leven daar ook uit. Ze zijn hier in ballingschap, ze zijn hier als vreemdeling, omdat de hemel hun thuisland is geworden. Want juist dan ervaar het leven hier beneden zo vaak als een soort van geestelijke ballingschap door de zonde, de onvolkomenheid en alle gebrokenheid. Misschien herkent u het wel in uw eigen leven. Wat voor de Jesaja's woorden dan troostvol, vers 1 en 2, troost, troost mijn volk, zal u lieden God zeggen. En spreek naar het hart van Jeruzalem. Roep daartoe dat de strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat ze van de hand van de Heere dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Jesaja's troostwoord aan het adres van Gods gemeente van alle tijden en plaatsen en gemeenten. Wat troost dan betekent. Ook in de vraag van vraag 1. In die enige troost bij de leven en sterven. Ja, het woord troost, hè. Dat betekent eigenlijk dat wat God in Jezus Christus wil zijn voor een mens, voor de arme en voor de verloren mens, opdat die troost zal worden ervaren in het hart, in het leven. Als je daarover nadenkt, dan is troost veel meer dan een bepaald warm gevoel. Het biedt houvast. Het biedt geborgenheid. Het enige echte houvast is het evangelie van de Heer Jezus Christus. Dit is ook een betrouwbare troost. Troost dus, waar je vertrouwen op kunt stellen. Gemeente, denk ik erover na. Mozes zegt, Psalm 90 niet voor niets, dat het uitnemendste van dit leven moeite en verdriet is. En zo is het inderdaad geworden sinds Adam en Eva in het paradijs bij de Heere vandaan zijn gegaan. Jongens en meisjes, de harmonie, de vrede met God is toen stuk gegaan. Tussen mensen onderling is er sindsdien ook zoveel onvrede. De schepping zucht, het verdriet, de zonde, de dood is in de wereld gekomen. Zeker? Zeker. De Heere geeft ons nog heel veel goede en mooie dingen. Hij geeft ons zoveel zegeningen. Er is blijdschap. Je mag genieten van Gods gaven. Daar moeten we inderdaad ook dankbaar voor zijn. Maar tegelijkertijd, gemeente, is het altijd zo onvolmaakt. Zo ten dele. Er is, simpel gezegd, altijd wel iets waardoor we verdrietig zijn of teleurgesteld. Door moeilijke omstandigheden in ons leven. Of noemt u maar op. Gemeente, wij zijn alle echte blijdschap, zoals het was in het paradijs, kwijtgeraakt. Wat echte rust en vrede en blijdschap is, de rust bij God, dat weten we niet meer. Dat merk je soms zo duidelijk, en je om je heen kijkt op deze wereld. Mensen zoeken het, of hier, of daar. Denk nog even aan Jesaja's woorden, gemeente. Toen had je ook al van die mensen die het zochten in de cultuur en de weelde en de voorspoed van Babel. Zoals dat nog steeds zo vaak gebeurt. Hoe verschillend dat misschien ook wordt vormgegeven. Let er maar eens op, gemeente. Let er maar eens op. Hoe vaker achter een bepaalde schijn een werkelijkheid schuilgaat waarin moeite en verdriet wordt ervaren. En wat is er dan troosteloos wanneer mensen niet echt en met hun hart de Heere kennen, de Heere dienen en zo doorleven op weg en reis naar de eeuwigheid. Augustinus, die zei het in de tijd van de vroege kerk, onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in God. Want gemeente jongelui, dan verandert er zoveel. Dan verandert eigenlijk alles. Wie op de Heere zijn hoop en verwachting leert stellen, die gaat zijn leven hier op aarde al zo anders zien. Dan komt er een ander perspectief. Dat van de hoop en de verwachting en het uitzien naar het toekomend leven, het verlangen naar de wederkomst. Laten we allemaal voor onszelf en tussen de Heere en onze ziel de vraag beantwoorden. Wat voor troost heb ik nu echt? Wanneer ik bijvoorbeeld door een ernstige, ongeneeslijke ziekte op bed kom, wat hou ik nu echt over in het aangezicht van de dood of in allerlei andere moeilijke omstandigheden? Het maakt een vraag, maar de enige troost van vraag 1, zonder 1 zo actueel. Het gaat om de enige troost. Het gaat om de unieke troost, beide in leven en in sterven. Daarom is het ook zo'n persoonlijke vraag. Wat heb jij eraan? Gemeente, wat heb u eraan? Wat heb je eraan te weten? Wat het troost van een ander is. Waardeer je daar zelf persoonlijk dus niet in deelt. Er is in het mensenleven niets zo persoonlijk als met God in rekening te staan en te delen in deze enige troost. Als je daar voor jezelf over nadenkt, dan begrijp je wel waarom zondag 1 een heel eigen plaats inneemt in het totaal van de catechismus. Zou ik zo kunnen zeggen dat het een soort inleiding is op alles wat daarop volgt. Het doel van alles wat erop volgt is namelijk dat het mensen brengt bij die kennis van de enige troost en hen daaruit laat leven. Een enige troost, die dan ook vervolgens de volkomen troost is. Dat is de tweede gedachte. De volkomen troost. Gemeente, wat is uw enige troost, beide in leven en in sterven? Dat is de vraag van zojuist. Dan hoor je het eerste deel van antwoord 1, hoe een kind van God vrijmoedig getuigt van de blijvende volkomen troost dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmaker, Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. En mij uit alle heerschappij van de duivel heeft verlost. Jongens en meisjes, dan zeg je dus dat het voor jou je enige troost voor nu en voor straks is, dat je niet meer eigendom van jezelf bent, maar dat je van je zaligmaker Jezus Christus geworden bent. De kern van het christen zijn is dat ik niet meer van mezelf ben, maar eigendom ben van Christus. Wie het eigendom van Christus is, die is weer verbonden met God. Gemeente, dan ben je dus geen zwerver meer, maar kind. Vat u dat? Dan ben je geen zwerver meer, maar kind, door God te leren kennen. Jongelui, door God te leren kennen, komt een mens weer tot zijn bestemming, het doel waarvoor we geschapen zijn. En denk er even over na. Wat vinden we daar nu echt van? Want in onze samenleving, waar wij uiteraard ook deel van uitmaken, is er nog wel eens een heel andere manier van denken bepalend. Jongeren en ouderen, die willen vooral heel erg graag vrij zijn. Vrij zijn. Zelf uitmaken wat ik doe en wanneer ik het doe. Vrij zijn. Ik kies. En dan kan dat over zoveel dingen gaan. Die totale manier van denken, waarin de mens zichzelf tot norm verheft, daarvan is onze samenleving doordrenkt. De mens, dat is een autonome mens, die zelfs zijn eigen vrijheid uitdenkt en zelf ook bepaalt wat goed is of kwaad. Dat ziet u om u heen. Tenminste, kan niet anders. Als je eerlijk bent, zie je het ook bij jezelf. Want gemeente, die autonome mens, die is niet sinds vandaag of gisteren. Maar die is daar sinds het verloren paradijs. In wezen zijn er dingen die we allemaal, die van binnen in ons omdragen. Ook ik ben dat dus. Niet wel graag zelf uitmaken. Ook ik ben dat die van nature zo graag vrij is van God die zo graag onafhankelijk wil zijn. Ook ik ben dat in wie van binnen zo'n boos en zondig ik woont. Dan is het dus niet, wat wilt u dat ik doen zal, maar dan is het, wat wil ik dat ik doen zal. De werkelijkheid van die totale manier van denken en spreken over vrijheid is in ongebondenheid, is in wezen dat we helemaal niet vrij zijn, maar juist zo gebonden zijn. Dan ben je ten diepste dus een slaaf van de zonde en van de duivel en van de ongerechtigheid. Voelt u aangemeend wat dan zo nodig is bij ons allemaal? Wij moeten ons leren overgeven aan de Heere. Begrijpt u dat? Om de leiding van ons leven in zijn handen te leggen. Iets anders gezegd. Wij moeten van onze troon af. De Heere moet daarop komen te zitten. De leiding van ons leven, die moet bij ons berusten, maar bij Hem. Die zelfhandhaving van ons, daar moet een einde aan komen. Die moet in ons leven worden gebroken. Wapens van verzet en van vijandschap moet je leren inleveren aan de voeten van de Heere. En gemeente, daar zorgt de Heilige Geest ook voor. In harten en levens van mensen. Kennen wij zo'n werk van de Heilige Geest in ons eigen hart en leven? In overtuiging, in overbuiging, waarin vijandschap en weerstand en verzet wordt gebroken. Dan geef jezelf over aan de Heer. En dan komt er een tijd in je leven. Dan zeg je, Heere, nu mag u het zeggen. Begrijpt u dat, gemeente? Nu mag u het zeggen. Ik kan niet meer zonder u en uw genade en uw ontferming. Vergeef mij mijn zonde van opstand en zelfhandhaving. Wat is er dan een bemoediging en troost wanneer je leest in de Bijbel of luistert naar een preek en de Heer Jezus in je leven gaat openbaren als de weg en de waarheid en het leven. Want dan wordt er ook iets geproefd van de troost en de kracht en de rijkdom van dit antwoord dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel heeft verlost. Gemeente, dan breekt het door in je leven. Met Jesaja's woorden, Mijn strijd is vervuld, mijn ongerechtigheid is verzoend, en van de hand van de Heere heb ook ik dubbel ontvangen voor al mijn zonden. En jongelui, dan ben je rijk. Dan ben je onnoemelijk rijk. Dan heb je alles voor de tijd en voor de eeuwigheid. Want dan heeft hij de last van de toorn van God tegen de zonde, hè? Ook voor jou gedragen. Hij heeft de wet voor je vervuld. Die is dan ook voor jou van zijn vloek beroofd. Hij heeft de schuld volkomen betaald. Hij betaalde voor de zonden van de kinderen van God. Van alle tijden. Gemeente, besef over welke zonde het dan gaat. Hij betaalde voor de zonden van je kinderjaren en jonge jaren, van je ouderen, je oude leven, voor je karakterzonden en je boezemzonden, de zonden van je leven en vriendschappen, relaties en huwelijk, van je maatschappelijke leven. En ook van je kerkelijke leven. En hij heeft er volkomen voor betaald. Want, Hebreeën 10 vers 14. Met één offer heeft hij in eeuwigheid volmaakt. Degenen die geheiligd worden. Gemeente, dat is een ongekend heerlijke boodschap. Kennen we dat in ons leven? Leven wij daaruit? David, hè? Die zegt het zo prachtig in Psalm 27 vers 1. De Heere is mijn licht en mijn heil. En voor wie zou ik dan vrezen? De Heere is mijn levenskracht. En voor wie zou ik dan toch vervaard zijn, o gemeente? Dan zal hij je heel je leven dragen. Heel het leven zal hij je leiden. Dan zal hij bij je blijven. In het leven, in het dal van de schaduw van de dood. Ja, ook in de dood zelf. Jongens en meisjes, kun je begrijpen. Dat je dan hoort bij de allergelukkigste mensen op de aarde. Dan lig ik. Met al mijn zonden en al mijn tekorten. Ik lig voor tijd en eeuwigheid voor rekening van een ander. Deze trouwe zaligmaker Jezus Christus. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. En mij uit alle heerschappij van de duivel heeft verlost. De gemeente. Dan is er ook echt een volkomen troost. De Heer Jezus. Die heeft dan met zijn dierbaar bloed voor al je zonden volkomen betaald. Dierbaar. Dat is inderdaad kostbaar. Wel op zo'n manier dat er iets in doorklinkt van liefde. Laat ik zeggen. Innige. En hartelijke liefde. Dat geldt zeker voor het bloed van de Heer Jezus. Het is zijn dierbaar bloed. Hij gaf zijn leven voor mij. Dan word je afgesneden van Adam. En ingelijfd in Christus. En gemeente. Dan kan Niemand je ooit uit de handen van de Vader rukken. Nooit geeft Heer Jezus de zijne meer prijs. Hij laat je dan nooit meer los. Je bent zijn eigendom geworden en dat blijf je dan ook. Dat is de grond voor deze unieke en volkomen troost. Wanneer mensen zoals wij zalig worden, dan is dat omdat de Heer Jezus zich voor je heeft overgegeven en opstond uit de doden om je in de overwinning te laten delen. Zeker, geef direct toe, in het leven met de Heer kunnen er tijden zijn dat de duivel het je nog ontzettend moeilijk maakt. Dan zijn er misschien momenten of tijden in je leven dat je bang bent en je zo twijfelt. Misschien herkent u het in uw eigen leven. Het kan intens stormen. Als dat uw deel is, o leef dan veel bij deze woorden, die mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Kind van God, zet een streep onder deze woorden en laat het geloof zich oefenen en sterker gemaakt worden wanneer je door het werk van de Heilige Geest leeft uit de gemeenschap met Christus. Het ligt in Hem en in Hem alleen, die er ook daadwerkelijk voor gezorgd heeft dat ook vandaag die blijde boodschap klinken mag. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat die strijd, ook die strijd, vervuld is. Dan gaat het branden van binnen. Beef, Satan. Hij die ons geleidt, die zal u de vaan doen strijken. Want ik ben eigendom van die enige en van die machtige en van die rijke en van die krachtige Heere en Heiland, Jezus Christus onze Heere. Hij is mijn koning. Hij is mijn priester. Hij is mijn profeet. Hij is mijn overste leidsman en vol einder van het geloof. Dat is Hij en dat blijft Hij. Derde gedachte, de blijvende troost. Eerst gaan we samen zingen. Het zevende vers van Psalm 97. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Zevende vers van Psalm 97. een betere troost van de christen. Als eerst een enige troost, daarna een volkomen troost, nu ook als derde de blijvende troost. De volgende antwoord vertelt ervan, en op die manier bewaard, dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Jongens en meisjes, jullie bewaren, denk ik tenminste, allemaal wel eens wat. Je bewaart iets. Speel je goed, waar je zuinig op bent, een mooie kaart die je kreeg, iets anders wat kostbaar is voor je. Je wilt dat niet kwijtraken. Daarom bewaar je het. En wat denk je nou? Hoe staat hier in het tweede deel van het antwoord? Antwoord 1. Daar gaat het namelijk ook over bewaard worden. En kijk, de Heer Jezus, die bewaart al die mannen en vrouwen, jongens en meisjes die hij heeft losgemaakt uit de macht van de duivel. Dat doet hij uiteindelijk voor altijd. Hij maakt het waar in het leven van al Gods kinderen. Wat je leest in Psalm 32 vers 8. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die je gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Merk je hoe teren dan is die blijvende troost wanneer de Heere je bewaart. Mijn oog zal op u zijn. Dat is het. De ogen van de Heere, die zijn namelijk op zijn volk. Want hij heeft ze lief. Met een eeuwige liefde. En hij houdt ze vast. Hij bewaart ze ook. Ik geef direct toe. Of je dat zelf, leef met de Heer, altijd zo bezien kunt, is wat anders. Maar het doet aan de feiten niet af. Ga maar na, gemeente. Laat maar hopen, ook in je eigen leven. In jezelf heb je geen kracht om jezelf te bewaren op weg naar Sion en je te beschermen tegen de Satan. Het wordt zo tot troost in het leven met de Heere. Je wordt in het leven met de Heere door hem bewaard. Door het geloof, door de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Zonder de wil van deze hemelse Vader valt dan geen haar meer van je hoofd. Alle dingen die moeten meewerken ten goede, gemeente, jongelui. Ik kan je alleen maar dit zeggen. Dan heb je een onuitsprekelijk goed leven, joh. Echt waar. Dan heb je een onuitsprekelijk goed leven. Want dan gaat het over alles. Over je lichaam. Over je ziel. Gemeente, goed onthouden. Christus heeft zijn kinderen namelijk gekocht met ziel en lichaam. Ja. En hij maakt je dan ook zalig met ziel en lichaam. Daar gaat de bewaring van de Heer Jezus ook over. Over de lichamen van de kinderen van God na hun dood. Hij zal ze opwekken straks. En dan komt Gods kerk eeuwig thuis. O laten Gods kinderen toch gedurig in die verwachting leven. Maar er komt er ook altijd iets van dat andere, je leest het, waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Hoe je dat moet zien, als hele eenvoudige gemeente. Vanaf het moment dat de Heer in je leven komt, dan krijgt de zonde de doodsteek. Betekent niet dat je dan nooit meer zondigen zou, zo niet. Betekent wel dat je in de zonden zelf niet meer leven kunt. Iemand die nog niet wedergeboren is, doet dat namelijk wel. Die leeft in de zonde, zonder er echt zelf erg in te hebben. In zo'n eindeloze cirkelgang rond je eigen ik en meer ook niet. Jongelui, dan leef je dus letterlijk voor jezelf. Maar als de Heer in je leven komt, dan verandert dat. Dan krijgt de zonde de doodsteek, zei ik net. Dan wordt je hart en je leven vernieuwd in de wedergeboorte. En er komt een hartelijk verlangen om voortaan voor hem te leven. Misschien vinden wij dat moeilijk voor onszelf. Kan begrijpen. Dan kunnen we de dingen die van binnen in ons leven, die ons in ons te omgaan, niet zo goed onder woorden brengen. Het is voor onszelf allemaal niet zo duidelijk. En ik geef toe, als het zo gelegen is, kun je het ook aan anderen vaak niet zo duidelijk maken. Wat als er opvalt is dit, dat zulke mensen dan toch op een soms kennelijke wijze voor anderen openbaar komen als een kind van God. In dit verlangen, om zo voor de Heere te mogen leven. Herkent u dat? Dan breekt dat kenmerk van genade als het ware door. En Gods kinderen, met simpel gezegd meer licht, ik hoop dat ik begrijp wat ik bedoel, die merken bij zo iemand op. Hier is iemand met een levend geloof. Met een levend verlangen om voor de Heere te mogen leven. Dan ervaar je weerklank. En wat kan dat bij tijden bemoedigend zijn. Als je dat eens mee mag maken. Dan laten we je namelijk weten dat hij nog werkt. Echt hoor. Dan laat de Heer weten dat hij nog werkt. Ook soms onder de jongeren. En je kijkt het na. Je bidt. Met een stille verwachting. Dat daar waar de Heer werkt. Niemand dat tegenhouden zal. Gemeente. Delen wij er al in. U. En jij, en ook ik, leven wij al voor de Heere. Ik krijg er nooit spijt van hoor, echt niet. Voor hem leven. Dan vraag je de Heere om hulp. En om kracht. En om wijsheid. En om de kennis van zijn wil. Van jezelf heb je het niet. Dat moet je leren. Moet je telkens leren. Altijd maar weer leren. Maar de Heere geeft het. Hij maakt het waar in je leven. Want je leest Jesaja 41 vers 10. Vrees niet, want ik ben met u. Zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand van mijn gerechtigheid. En dat werk van de Heere, dat gaat door je totale leven lang. Christus, vraag daarna ook, tenslotte dus, hoeveel stukken persoonlijk nodig zijn te weten om in deze troost zalig te leven en te sterven. Het zijn de drie. Kennis van de ellende, de verlossing en de dankbaarheid. In vervolg van de 51 zondagen komt dat, als de Heer het geeft, nog verder aan de orde. Nu alleen dit nog. Vat het nou niet op als een weg met drie stationnetjes. Zo van, eerst dit, daarna dat, enzovoort. Nee. Wanneer de Heer iemand een nieuw hart geeft, jongens en meisjes, dan geeft hij in beginsel alles. In de uitwerking, dat zal maar zeggen, de toepassing, zit een zekere orde. Maar niet op zo'n manier alsof alles los van elkaar staat. Vergelijken met een opklimmende spiraal. Het is het werk van de Heilige Geest om voortdurend en verdiepend onderwijs te geven in de doorleving van deze drie stukken. Dan wordt de gang van de drie stukken telkens weer en al maar dieper verstaan als de weg waarin je deelt in de enige troost, beide in het leven en in het sterven, in de troost van de Christen. Samen opgelet met de punten: de enige troost, de volkomen troost en als laatste ook de blijvende troost. We gaan de preek afronden. Gemeente, wat is nu uw enige troost? Wanneer u of jij het antwoord daarop nog niet weet, wend u dan naar hem toe en wordt behouden. Zoek de Heere en leef. Bid en smeek om de Heilige Geest. Want dan wil de Heere wonderen doen. Of herkennen we onszelf in de preek over deze enige troost, beide in leven en in sterven. Daar is Jesaja's boodschap voor ons persoonlijk. Troost, troost mijn volk, zal u de God zeggen. Spreek naar Haf van Jeruzalem. Roep daartoe dat de strijd vervuld is, dat er ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand van de Heere dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. En laten we dan verwachtingsvol omhoog kijken naar de Heere, want dan zal hij zijn kudde weiden zoals een herder. Hij zal de lammetjes in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen, en de zogenden zal hij zachtjes leiden. En dat geven ons de Heere. Amen. Psalm 121, vers 2 en vers 4. Geliefde gemeente, ga dan heen in vrede. Draag het met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.